Goedemorgen allemaal. Fijn om vanmorgen bij u te zijn. Men vroeg al, hoe is het met je dochter? Nou, ik moet u zeggen, dat is nog steeds een zeer moeilijke situatie. Na 5 maanden oorlog zit ze nu alweer 5 maanden in de hongersnood. En de hongersnood in Ethiopië neemt steeds meer toe. We kregen van de week nog een e-mailtje, want we hebben heel weinig contact. Af en toe komt er een e-mailtje of af en toe via Messenger even een boodschapje. Dus we weten ook weinig hoe het gaat. Het gaat goed met haar. Ze zegt, ik ben heel erg moe. Want als je 9 maanden werkt en nog geen dag vrij hebt gehad, met alle spanningen die dat meebrengt en alles wat er op je afkomt. En ze zegt, je hart breekt en huilt als je ziet wat er gaande is. Het laatste mailtje was dat ze schreef, de mensen komen niet meer op straat. Want er is geen voedsel meer. De mensen hebben geen geld meer. De banken zijn gesloten omdat ze ook geen geld meer hebben. Er is eigenlijk geen telefoon, geen internet en zelfs geen elektra. En zo moet ze ook zelf op een houtskoolvuurtje eten verzorgen. Dan kunt u zich voorstellen wat dat met zich meebrengt. Ik moest daar gisteren aan denken aan Elia, die daar bij de wateren zat en de vogels brachten hem eten. Voor Karen is het zo dat ze nog steeds, en hoe dat werkt weet ik niet, wij maken geld over naar Addis, maar ze krijgt nog steeds via bepaalde wegen, en God zorgt ervoor, geld, cash in haar handen. En daardoor kan ze toch nog dingen kopen die er zijn. En ook de mensen buiten de poort helpen. Om een voorbeeld te geven, ze had 100 matrassen gekocht. 100 stuks. En 100 netten tegen de muskieten. Want ze verzorgt een klein vluchtelingenkamp waar 1600 mensen in zitten. En daar zitten een heleboel hele oude mensen in. En u bent vanmorgen lekker uit uw bed gekomen. U had uw ontbijt. De mensen daar liggen op de grond. En het is regentijd. En de grond is heel erg nat geworden. En dat kon ze niet langer aanzien. En ze heeft een paar weken terug 100 matrassen aan deze mensen gegeven. En doordat er weer vanuit Addis op een bijzondere manier geld was binnengekomen, kon ze voor die 1600 mensen voedsel kopen. En ze kwam met het voedsel daar in het kamp. En ze keek eens even rond en ze zei, waar zijn de matrassen en de muskietennetten gebleven? En de mensen begonnen te huilen. En ze zeiden, die hebben we weer verkocht. Want we hadden niets meer. En om eten te kopen, moesten we onze matrassen verkopen om nog wat voedsel te kopen. Maar nu is ons geld allemaal op. En je bent als een engel uit de hemel. En de mensen huilden. Kunt u zich dat voorstellen? Wat dat betekent? Dat kunnen wij niet. We hebben de oorlog misschien de oudste een klein stukje meegemaakt. En misschien zien we soms beeld. Maar dan kun je je voorstellen dat je hart breekt. Als je dat ziet. En dat je toch nog weer een mogelijkheid hebt 1600 mensen eten te geven. Maar het is ook maar een druppel. Want er zitten 450.000 mensen in dezelfde situatie. En alle wegen, alles is afgesloten, zodat er eigenlijk geen voedsel binnenkomt. Na 9 maanden gaan de baby's geboren worden vanuit de verkrachtingen. En u heeft ook bijgedragen aan het melkproject. Op dit moment zijn er 42 baby's die ze van melkpoeder kan voorzien en kan controleren. Zij heeft 440 blikken opgekocht. Dat waren de laatste in het dorp. En nu maar bidden dat God ook daarin een weg opent, dat er weer blikken melk kunnen komen. En dan voelt u wel aan wat dat met zich meebrengt. En te midden van al die ellende zegt ze, het is allemaal intens triest. Maar te midden van alle trieste hebben drie vrouwen die we helpen en die binnen Grace Village zijn gekomen. Want ze heeft ruimte gemaakt dat ze 15 heel erg getraumatiseerde vrouwen kan opvangen. En getraumatiseerde vrouwen betekent dat ze dagen en weken lang zijn verkracht door de soldaten. En deze vrouwen gaat ze opvangen. Ze kan ook maar 15 vrouwen opvangen. De eerste 5 zijn binnengekomen. En die kwamen vragen, krijgen we alstublieft een Bijbel? Dat is dan het heerlijke. En vanmorgen zouden ze voor het eerst met hun kinderen naar de dienst komen. Gods werk gaat door. Maar het is vreselijk om mee te maken. En ze zegt, ik heb nu maar, zoals het vroeger was, papa en mama, zo'n doosje, weet u wel, waar je je geld in verdeelde, in vakjes. Ik verdeel mijn geld nu op dit moment voor houtskool, voor brandhout, voor diesel en voor eten. Ze zegt, wij zijn ook binnen de poort van Grace Village helemaal moeten teruggaan naar de basis. Dat betekent eenvoudig, minimaal en geen extra voedsel. En dat is de situatie waar ze in leeft. En dan kunt u voorstellen wat het van haar vraagt. En ze probeert elke keer wel contact te krijgen, want in wezen staat ze daar in haar eentje. Maar ik moet u eerlijk vertellen, er zijn zoveel mensen die voor haar bidden. En daarom was ik zo blij met ons eerste lied waarmee we begonnen. Want zo zorgt God ook voor haar. En dat geeft ook ons als ouders een enorme rust en vrede. Vorige keer heb ik uw medewerking gevraagd. U was er toen misschien niet allemaal. Maar Karen heeft een klein dorpje 15 kilometer van haar woonplaats vandaan. En dat dorpje daar heeft ze 6 jaar geleden, is ze daar terechtgekomen omdat, mag ik het plat zeggen, de mensen stierven als ratten. En ze heeft daar artsen naartoe gebracht en ze heeft daar geholpen, heeft daar een kliniek opgezet, heeft daar een school gebouwd en voor de mensen gezorgd zodat het weer gestabiliseerd werd. Nu is ze nog maar 1 keer in dat dorpje geweest, want ze kan er bijna nog niet komen vanwege de landmijnen. En er waren 56 mannen waren daar vermoord. Er waren bijna geen mannen meer over. De school is vernield. De kliniek ligt helemaal in puin. Maar ook de velden daar om het dorp heen hebben ze allemaal plat gebrand. Zelfs de bomen hebben ze plat gebrand, zodat er niets meer zou zijn. Gewoon een beweging gaande om de mensen echt te laten sterven. En wij hebben daar een actie voor. Heb ik de vorige keer ook mogen doen. En ik vroeg dat aan Ab, mogen we dat nog een keer doen? En wij hebben zeepharten. En daar staat op, samen een hart voor Kalakel. Dat is het dorpje waar het om gaat. En we hebben er nu al 1200 verkocht. Maar 5 euro is 6000 euro. Voor zo'n kleine gemeenschap. Ik heb ze vanmorgen ook meegebracht. En ik hoop dat u ons wilt helpen. Naast alle andere giften die binnenkomen. Want het is hartverwarmend wat er steeds gebeurt. En ook u als gemeente heeft bijgedragen aan het melkproject. Maar er is nog veel meer nodig. Want nu zijn er 42 baby's. Maar ik denk over een maand dat er misschien wel 80 zijn. Want er zijn zoveel verkrachte vrouwen en meisjes, jonge meisjes, die zwanger zijn. Het eerste jonge meisje, dat heeft haar babytje al ontvangen in Grace Village, is daar geboren. Nog nooit gebeurd dat er daar een babytje werd geboren. Het tweede, dat kindje is helaas overleden. En Karen heeft alles klaarstaan om ook daar jonge meisjes die zwanger zijn te kunnen opvangen. En ze willen vaak hun babytje niet meer hebben omdat het uit verkrachtingen voorkomt. En ik wil u vragen, wilt u voor haar, maar ook alle die haar helpen, blijven bidden. Dat heeft ze echt nodig. En als u ons ook met de zeepharten wil helpen. U zegt misschien, ach, ik heb geen geld bij me. Er liggen kaartjes bij, u kunt geld gewoon overmaken. Als u op de overmaking maar even zet van Kalakel, dan komt het helemaal in orde. En dat loopt geweldig goed, moet ik u eerlijk zeggen. Er zijn mensen, ik heb ze in alle gemeentes. Ik heb zo'n 15 gemeentes. En er zijn mensen die zeggen, ik neem er 10 mee en ik ga ze voor jullie verkopen. Nou, ik heb er niet zoveel bij me, maar u kunt ze wel bestellen en dan worden ze u toegezonden. Ik hoop dat u ons helpt om zo meer als er binnenkomt, hoe meer mensen wij kunnen helpen. En het werk van Bridge to Light is zo geweldig, omdat er niets aan de strijkstok blijft hangen. Er blijft niets aan de strijkstok vallen. Alles gaat naar Ethiopië. Tot zover over Ethiopië. Fijn dat ik dat even met u mocht delen. U kunt zich voorstellen hoe dat ook op ons hart ligt. Elke dag opnieuw kijken we, wat is de situatie? Hoe gaat het daar? Is er al een mogelijkheid? Carlos, haar assistent, zit nog steeds in Addis. Dus ze staat er helemaal alleen voor. En we zijn nu aan het proberen, althans Karin, om een weg te vinden, want het is bijna menselijk onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk, dat hij ook weer terug naar Karin toe kan komen. Blijft u alstublieft bidden. Ja, dan gaan we een heel ander onderwerp. Vanmorgen mag ik het woord met u open. En het onderwerp van vanmorgen is, ik zei het al even tegen Ab, hemelse mensen. Hemelse mensen. En ik neem u mee in de eerste plaats naar 1 Korinthe 15. En ik begin dus bij vers 45. Zoekt u het rustig op. En dan lezen we deze woorden. Zo staat er ook geschreven, zegt Paulus. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam, tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Dan neem ik u mee naar de Filippense brief. Filippense 3. Ook daar spreekt Paulus tot de gemeente van Filippi. En ik lees u vers 10 tot 14. En daar zegt Paulus, opdat ik hem, de Heer Jezus Christus dus, mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. broeders en dus ook zusters. Ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is. Mij uitstrekkend naar wat voor is. Jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God. Die van boven is in Christus Jezus. En als laatste Timotheusbrief. Allemaal van Paulus. Paulus heeft ons heel wat te vertellen. De eerste Timotheusbrief, hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6, vers 6 tot en met vers 10. En daar schrijft Paulus aan Timotheus. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst. Vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergaan. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof. En hebben zich met vele smarten doorboord. Tot zover de woorden van de Heere onze God. Die Paulus aan ons mocht doorgeven. Hemelse mensen. God heeft Adam en Eva geschapen. En uit hen zijn wij allemaal voortgekomen. En in navolging van Adam zijn ook wij stoffelijke en wat nog erger is, verdorven zondige mensen. En door die verdorvenheid kwam ook de zondvloed. Maar eeuwen na de zondvloed gebeurde er iets bijzonders. God riep een man, Abraham, uit Ur der Chaldeeën. En hij moest alles verlaten en naar het land gaan dat God hem zou wijzen. En hij kreeg een belofte. Ik zal u maken tot een groot volk. En we weten het. Uit Abraham, Isaac, Jacob is dat kleine aardse volk Israël voortgekomen. God heeft hen als enige uitgekozen uit al de volken van de aardbodem om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. En hen het land Kanaan gegeven als erfelijk bezit. En dat staat nog steeds als een paal boven water. En dat volk zou gezegend worden met aardse zegeningen. Dat moet wel geweest zijn. Zo'n klein nietig volkje uitverkoren. En de rest dan? De rest dan? Wel, die leefde verder, zegt de Bijbel, zonder God en zonder hoop. Maar door Gods eeuwige raadsbesluit kwam ook daar verandering in. Daarover spreekt Paulus. Het gaat om de tweede mens. De laatste Adam. De Heer Jezus Christus. Die vanuit de hemel naar deze aarde is gekomen. En daardoor is er opnieuw iets wonderbaars gebeurd. En dat brengt ons in de eerste plaats bij het kruis van Golgotha. Waar de gekruisigde Christus voor ons zondaren tot zonde werd gemaakt. Waar zijn bloed vloeide. Toen hij als een lam ter slachting werd geleid. Dat bloed, en dat weten we, wat reinigt van alle zonde en wat witter maakt dan sneeuw. Wat een genade. En door zijn lijden, dood, opstanding en hemelvaart, werd openbaar dat alle mensen Gods persoonlijk eigendom zouden kunnen worden. Met een hoopvolle toekomst. Ze zat gisteren op haar rollatertje. Toen ik haar ontmoette en we kregen een gesprek. Ze is ook al zo oud. En we kregen het gesprek over behouden zijn. En naar de hemel gaan. En ze zei, dat hoop ik dan maar. Wat vreselijk als je 85, 90 jaar bent en je hebt nog geen enkele hoop. Je weet nog niet dat je behouden bent. En ik heb haar opnieuw het evangelie mogen uitleggen. Dat is het probleem altijd met kerkmensen. Zeker ook in Veenendaal. Want als je die hoop mist, dan ben je voor eeuwig verloren. Maar geen mens, niemand, behoeft nu nog zonder God en hoop te leven. Dat is de boodschap voor deze wereld. Want je kunt door Gods genade, en als je nog geen hoop hebt, dan zeg ik het u ook, door Gods genade vandaag nog een hoopvolle toekomst krijgen. En dat heeft de wereld nodig die naar de ondergang gaat. En we zien het voor onze ogen gebeuren. Want het persoonlijk eigendom worden van God en daaraan verbonden toekomst wordt je deel. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus en Hem aanvaardt, als je redder en zalig maakt. Romeinen 10 vers 9 zegt het zo schitterend. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt. En met uw hart gelooft. Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zult u zalig worden. En er is niets mooiers, niets heerlijkers. Dan dat te weten. Dat je zalig wordt. In die weg word je met een heilig almachtig God verzoend. Vanuit hem, vanuit de hemel, opnieuw geboren en verzegeld met de Heilige Geest. God zet het waarmerk van verlossing op je leven. Alles vanuit God. Zo ben je levende hoop. Duur gekocht en betaald met het vergoten bloed van Jezus Christus. En dat is nogal wat. Want vanaf dat moment ben je het persoonlijk eigendom van de Heere. Het persoonlijk eigendom van de Heere. Niet meer van jezelf, maar van Hem. Zoals ook Israël Gods eigendom is. Toch is er een groot verschil tussen ons en het aardse volk Israël. De gelovigen van Israël die de Heere vrezen staan in Maleachi 3 opgeschreven in Gods gedenkboek. Wij, zegt de Heer Jezus in Lucas 10 vers 20, staan als we Christus aanvaarden met onze naam opgetekend in de hemel. Opgetekend in de hemel. En velen van ons, dat weet ik, ik kom hier al wat langer, velen van ons staan reeds in dat boek des levens van het lam. Waardoor ook toch, als het goed is, alles veranderde in ons leven, of niet? En dan zegt 1 Korinthe 15 vers 48. Zoals de hemelse is, en dat is Christus, zo zijn ook de hemelse mensen. Mag ik het zo zeggen? Door het offer van Christus zijn wij veranderd van aardse mensen in hemelse mensen. Als het goed is, is eigenlijk ons aardse leven voorbij. Ja, we zijn hier nog wel, maar we behoren hier niet meer te zijn. Ons aardse leven voorbij. Want vers 49a zegt, zoals wij het beeld van de stoffelijke aardse Adam hebben gedragen. Met andere woorden, dat dragen we niet meer. Dat is verleden tijd. Daar hebben we vanmorgen nog voor gebeden, broeder. Dat zondige Adamsbeeld is niet meer van ons. En dat moeten we ons goed realiseren. Want vers 49b zegt, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. De grondtekst zegt het nog duidelijker en sterker. Zo laten wij ook, nu, vandaag, het beeld van de hemelse dragen. Het beeld dragen van de Heer Jezus Christus. Wij zijn tenminste immers verbonden met Hem in de hemel. En daardoor zijn we ook hemelse christenen. En onze opdracht, die van u en van mij niets meer en niets minder is, dat we nog hier zijn en het beeld van de hemelse Christus dragen. Dat is onze roeping. Het moet gezien worden. En deze goddeloze, verdorven wereld moet het gezien worden. Broeder Ab, las het nog voor. Zo is dan wie in Christus is. Een nieuwe schepping. Maar ook het oude is voorbij. Het moet veranderen, zodat de wereld ziet dat wij compleet andere mensen zijn. Dat is onze hemelse roeping. Voor Israël is het aardse land Kanaan. Wij, de gemeente, heeft op aarde geen land gekregen. We hebben niks gekregen. Er is nog geen vierkante meter voor ons. En Efeze 2 vers 6 zegt dat wij met Christus levend gemaakt zijn en heeft ons opgewekt met hem en met hem in de hemelse gewesten gezet. Eigenlijk zijn we daar al. In Christus Jezus. Daarom zijn we hemelburgers. En hebben we daar ons hemelse vaderland. Israël hier beneden, dat is hun vaderland, Israël. En wij hebben ons vaderland boven. Een hemels vaderland. Schitterend. Schitterend om zo'n vaderland te hebben. Want als je de Bijbel leest, kan je al zoveel te weten komen van dat hemelse vaderland. En ik hoop dat u met mij verlangt om naar dat hemelse vaderland te gaan. En dat zegt ook Paulus zo schitterend. Hij zegt, wij weten, dat als ons aardse huis, deze tent, dit lichaam, wordt afgebroken. Ik had donderdag nog een begrafenis van een goede vriend van me. Hij kreeg corona, virus. 5 dagen later was hij er niet meer. Maar hij wist waar hij naartoe ging. De tent werd afgebroken. En dat gebeurt bij ons allemaal. Of je jong bent of oud, er gebeurt iets. En je hoopt allemaal lang te leven. Maar het komt. Dan hebben wij een gebouw van God. Een huis. Niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemelen. En dat geeft zo'n rust en vrede. Dat is ook het grote verschil met Israël. Israël werd gezegend met aardse zegeningen. Maar wij zijn hemelse mensen. En worden vanuit de hemel gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Zijn goddelijke kracht is daardoor ons deel. Daarom kan Karen het 9 maanden volhouden. Door zijn kracht. De geest van wijsheid, de geest van inzicht, het onderscheidingsvermogen, het verstaan van de schriften. Alles komt voor ons vanuit de hemel. Hef je handen maar omhoog en vraag het maar. En God zal het je schenken. Maar ook onze zegeningen hier op aarde. Romeinen 8 vers 31 zegt, hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook niet met hem alle dingen schenken. Ons leven vanaf onze wedergeboorte is een geschenk van God. Als ik 's morgens wakker word en mijn ogen open doe, dan is het eerste wat ik zeg, dank u wel, Heere, dat ik mijn ogen open mag doen. Dank u wel dat er alweer een ontbijt klaar staat. En dat het ons aan niets ontbreekt. Tel uw zegeningen niet één voor één. Tel ze 10 bij 10 en je ziet verwonderd wat God allemaal doet in je leven. En het is alles door en met Christus, met wie we verbonden zijn. Daarom is ook zo belangrijk dat we dat laten zien. Dat we van hem zijn, hemelse mensen. En we hebben ook geen aardse roeping. Wij zijn geen wereldsverbeteraars. Wij hoeven het koninkrijk niet voor te bereiden. Hebreeën 3 vers 1 zegt, daarom. En hij spreekt tot mensen die de Heere kennen. En hij noemt ze zoals wij zijn. Hij zegt, heilige, heilige broeders en zusters. U, kinderen van God, u bent heilige broeders en zusters in het oog van God. Deelgenoten aan de hemelse roeping. Let op, staat erbij. Let op de hoge priester. Van onze belijdenis, Christus Jezus. Met andere woorden, we moeten in alles gericht zijn op Christus. Let op hem. Kijk naar hem. Kijk omhoog en niet naar beneden. En laat je aandacht in alles op hem gericht zijn. Want hij is de allerbelangrijkste in ons leven. Niets is belangrijker dan hij. Want we zijn immers met hem in de hemel verbonden door de Heilige Geest. En laat daarom, of je nu jong bent of oud, je leven zolang je hier bent, door hem leiden. Al de weg leidt mij mijn heiland. Dan wordt ons leven een hemels leven. Oh, het is waar. Wij zijn als christenen nog in de wereld, maar niet meer van de wereld. En ik hoop zo van harte dat we ook echt met die wereld hebben gebroken. En ik zeg erbij, ik hoop het. Want helaas leiden veel kinderen van God vandaag een werelds leven. En met pijn en verdriet in je hart moet je dat constateren. Want de wereld is verwoestend. De gemeente van Christus binnengedrongen. Misschien niet hier, ik spreek in zijn algemeenheid. Alles wat God verboden heeft, wordt getolereerd en goed gepraat. En wat God van ons vraagt, hoe we leven moeten, dan weigeren we om te doen. Het is waar wat de schrift al zegt. Men doet wat goed is in eigen ogen. In de gemeente van Christus. Ja, ik denk er nu eenmaal anders over dan jij. Men zegt niet meer wat zegt de schrift, maar wat wij denken. Maar voor een echt hemels leven, en misschien is dat moeilijk als ik dat vanmorgen zeg, moeten we eigenlijk nog een stap verder gaan. Dan breken met de wereld. We moeten ook loskomen van een aardsgericht leven. We hebben hier niets blijvends. Alles is maar tijdelijk. Maar helaas zijn er vaak zoveel aardse zaken waar we druk mee zijn en die ons soms volkomen in beslag nemen. Mag ik een voorbeeld noemen? De broeder is al lang bij de Heer, evangelist. Had een geweldige hobby, schaken. Hij hoorde bij de top van Nederland. En hij was op een gegeven moment als evangelist drukker met het schaken dan met zijn taak. En God liet het hem zien dat die hobby, die aardse hobby, hem tot zonde werd. Weet je wat hij gedaan heeft? Hij heeft zijn schaakbord verkocht, zijn schaakstukken verkocht. En hij heeft er afscheid van genomen. Hij kwam los van dat aardse. Veel gevaarlijker vandaag dan onze hobby's is in onze tijd geld. Nu, in geld zit helemaal geen kwaad, want je hebt het nodig. En het wordt ook vaak genoemd in de Bijbel dat ze het ook uit moesten betalen aan het eind van de dag. Het kwaad zit hem in de geldzucht. In het Oude Testament waren de zonen van Samuel, die kent u wel, die twee. Hofni en Pinaas, u weet al hoe ze om het leven zijn gekomen. Van hen staat er dat ze uit waren op winstbejag en geschenken, zij de priesters van God. Dus het is niks nieuws. Dat leefde ook, en ik heb het niet gelezen, want u kent dat wel. In Laodicea, de lauwe gemeente van Christus in de eindtijd. Want aan hen schrijft Christus het volgende. U zegt, ik ben rijk geworden. Steeds rijker. En we hebben aan niets gebrek. Dat is het aardse leven van meer en meer en nog meer. Dat is het aardse leven van halen, hebben en houden. En dat is ook binnengedrongen in de gemeente van Christus in onze tijd. Het aardse denken, het aardse handelen is vandaag het grootste gevaar voor een hemelse roeping. Want geld leidt zo gemakkelijk tot geldzucht. Als we niet meer tevreden zijn met dat wat God ons in genade schenkt. En nu onze economie weer overeind krabbelt, wordt ook bij ons misschien het aardse geprikkeld om erin mee te gaan. Het rijker worden door eigen prestaties. Kijk eens wat ik gepresteerd heb. Hard en lang werken. Carrière maken. Meer aanzien. Aandelen kopen. Het kan je helemaal in beslag nemen, zoals ik bij die broeder kwam. Hij zei, ja, als ik thuis kom van mijn werk, staan de schermen al klaar. Want ik wil weten hoe het met mijn aandelen is. En hij werd er helemaal door opgeslokt. Hoe het ging met zijn aandelen om te kopen en te verkopen. En het kan ons zo in beslag nemen, zodat er geen tijd overblijft voor ons huwelijk, voor ons gezin, voor bijbellezen, voor gebed en bijbelstudies en samenkomsten. En nog erger, dan zijn we ook niet meer dienstbaar in de gemeente van Christus als oudste, als diakenen en voor andere taken. Ik hoor het elke keer in de gemeentes, de oproep dat ze mensen nodig hebben. En ze komen elke keer met hetzelfde onderwerp, want ze zijn er niet. Wie wil de zondagschool nog leiden? We hebben oudsten nodig, we hebben diakenen nodig. Weet je wat het stopwoord van vandaag is? Geen tijd. Geen tijd. Gelukkig heeft God nog tijd voor ons. Maar wij hebben vaak geen tijd meer voor God. En ik heb een bijbelstudiegroepje met jonge mensen. Ik heb dat hier wel eens meegemaakt. En ik zie dat voor de ogen en ik waarschuw je. Jonge mensen, het leven dreigt jullie helemaal op te slokken. Zodat jullie geen tijd meer hebben om bijbelen te lezen. Om je kinderen op te voeden. Ja, maar we moeten wel. De hypotheek moet betaald worden. En zo worden we helemaal opgeslokt. Het is een strik en een verleiding van Satan om ons zo weg te doen zinken in de ondergang door onze rijkdom. Niet door onze armoede, door onze rijkdom. En weet u wat er dan gebeurt? Dan verandert het hemelse beeld van Christus weer in het beeld van Adam. En dan leven we weer als aardse mensen. En dan is er niks meer te zien in ons. Weet u wat de Heere Jezus zei vanuit de hemel tegen Laodicea? Jullie zijn beklagenswaardig en arm en naakt en blind. Als we ons mee laten zuigen vandaag. En dat is de nood voor veel jonge mensen. Ik zeg altijd tegen mijn vrouw, want zijn we toch bevoorrecht dat we aan die zijkant staan. En dat zal bij ons vele ouderen ook wel zijn. Maar de jonge mensen hebben het moeilijk. Maar die enorme zuigkracht naartoe komt. Maar het verbreekt vaak onze hemelse relatie met Christus. En zo sterft ons geestelijke leven. En dat zie je ook. Hoeveel dat er vandaag afhaken. En zeggen, ach, het doet er niet meer zo toe. Ik heb het toch goed, wat moet ik nog meer? Wat de grote genade is van God en van de Heer Jezus. Dat hij elke keer weer in zijn liefde klopt aan de deur van ons hart. Om de relatie te herstellen. En roept hij ons op tot bekering. Zodat hij weer op de eerste plaats staat. Hij weer op de troon van ons leven zit. En is dat zo? Zit bij u de Heer Jezus vandaag nog op de troon van uw leven? En dat moet ik mezelf ook elke dag weer afvragen. En ik merk ook, bij velen klopt hij te vergeefs. Dat is de grote nood. Alleen, als Christus in alles op de eerste plaats staat en je volhardt in het hemelse leven, dan wacht je ook die schitterende toekomst. Want die, zegt de Heer Jezus zelf vanuit de hemel, die zal met mij zitten in de troon. Zoals ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader op de troon. Dat is de rijkdom die je kunt verkrijgen bij de Heer. Die ligt op je te wachten. Of je die krijgt, hangt af hoe je leeft voor hem. Oh, en ik wil je oproepen, strek je toch niet uit naar meer. Maar lazen het, als we kleding en onderdak hebben, moeten we wel tevreden zijn. En we worden met veel meer gezegend. Wat zijn we rijk hier. Natuurlijk moeten we goede rentmeesters zijn. Over de genadegaven en de financiële zegeningen. Die we ontvangen vanuit de hemel. Want ook als u werkt en u krijgt geld van uw baas op uw rekening. Uiteindelijk is het de Heere die ervoor zorgt. Van hem is immers alles. Wij zijn van hem en van hem is alles. Ook ons zilver en ons goud. Ook de euro's die je nog in je portemonnee hebt. En het geld op je bankrekening. Is ten diepste van de Heere. Alles is van hem. En wij krijgen het van hem. Dat stemt je dankbaar als je dat ziet. Om ons gezin te onderhouden. Niet om ermee te pronken. Niet tot eigen eer, zegt de Bijbel. Maar, en nu komt het, om anderen daarmee te dienen. Anderen daarmee te dienen. Als we de tiende geven aan de Heer, oh, dan stijgt iedereen. Het is ook geen verplichting. Het is geen verplicht. Maar de Heere zegt in Malachi 3. Als je mij de tiende ziet. Dan gaan de vensters van de hemel open. Dan gaan de vensters van de hemel open. Durven we dat met God aan? Dan komen die zegeningen vanuit de hemel. Wij moeten vrijgevig zijn. En voorzien in de noden van anderen. En mijn ervaring is. Ik hoop dat u het niet hoogmoedig vindt. Hoe meer je geeft. Hoe meer je van de Heer terugkrijgt. Hoe meer je terugkrijgt. Dat is het geheim. Het geheim van de zegeningen uit de hemel. En we leren van Paulus. Hoe wij hemels moeten leven en daarin volharden. Oh, het aardse was niet zo belangrijk voor Paulus. Hij leefde vanuit het feit dat God hem alle dingen op aarde zou schenken die hij nodig had. En dat doet hij ook. Ik had een groot huis. Ik had een prachtige baan. Een auto van de zaak. En God riep mij in zijn dienst. En hij zei, nou moet je toekomen met de helft van het minimumloon. De helft. En ik moet u zeggen, we zijn nog nooit in die 30 jaar 1 cent tekort gekomen. God zorgt als je het met hem waagt. Als je het met hem waagt. En daarom kan Paulus ook zeggen. Eén ding doe ik. Vergeet het wat achter mij ligt. En hij had veel om zich op aarde te beroemen. Hij achtte het zelfs als vuilnis. Wij moeten misschien op een andere manier ook vergeten wat achter ons ligt. Ontvluchten waarop we misschien al jaren hebben gesteund en gebouwd. En zo druk mee zijn. En vaak ons geld. We hebben nog een potje achter de hand. Nou, ik moet u zeggen, God kan het potje zo wegnemen. Het een op het andere moment. Wij hemelse mensen moeten ons uitstrekken naar wat voor ons ligt en jagen naar dat ene doel. Dat is het allerbelangrijkste. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. En daar strekte Paulus zich naar uit, naar die geweldige prijs. En die komt. Want die prijs valt ons ten deel als we voor de Heere leven. Op de dag dat de bezuin klinkt en de opname van de gemeente er is. En Christus ons komt halen. Dan gaan we naar ons vaderland. Dan gaan we naar ons eeuwige huis. En laten we alles achter. Misschien heb je een prachtig huis. Misschien wel hypotheekvrij. Heb je een mooie auto? Ik heb ook een mooi autootje staan. Misschien heb je een prachtige e-bike of een fiets. Het blijft allemaal achter. Allemaal. Want we hebben hier niks. Alles maar tijdelijk. En we gaan naar de hemel. Daar ligt alles voor ons klaar. Een nieuw verheerlijk lichaam. Zonder ziek zijn. En we zullen volkomen gelijkvormig zijn aan het verheerlijkde lichaam van de Heer Jezus. En dan gaan we ons verheugen op de bruiloft van het Lam. Want we zijn zijn bruidsgemeente. En als we volhard hebben, zitten we met Christus in zijn troon. Zou je dat niet willen? Zou je dat niet willen? Om met Christus in zijn troon te zitten? Oh, ik zie er naar uit. En ik wil ervoor leven. Dan is de eeuwige heerlijkheid ons deel. Dat was Paulus zijn enige doel. En daar moest al het andere voor wijken. En het leert ook ons dat we voor een hemels doel, voor een hemels leven, eigenlijk maar één doel moeten hebben. Misschien hebben wij nog andere doelen. Misschien hebben we nog veel andere doelen, vooral jonge mensen. Die we nog stevig vasthouden. Oh, want wat zitten we vaak nog vast aan al het aardse. En hoe vaster we onze doelen houden, hoe meer ze ons van het hemelse leven aftrekken. en wordt het beeld van de Heer Jezus in ons leven een karikatuur. En om dat te voorkomen, moeten we weerstand bieden aan de Satan met zijn verlokkingen en verleidingen. We begonnen met dat prachtige lied. Hij is overwonnen en wij kunnen meer dan overwinnaars zijn. En daarom kunnen we ook aan de enorme zuigkracht van de wereld en het aardse ontkomen door ons te laten leiden door de Heilige Geest. Ons te richten op Christus, om Hem te kennen en voor Hem te leven. In de praktijk van het leven gaan we Hem dan ook ervaren. Zo kunnen we het overwinningsleven leven. Niet alleen zingen. Dat we meer dan overwinnaars zijn. Dat is zo makkelijk. Maar het overwinningsleven leven. Voor Hem. En dan laten we ons niet opslokken door de wereld, nog door het aardse. En als je dat bijzondere leven mist. Als Hij niet meer op de troon zit. Dan klopt Hij vanmorgen opnieuw. Met zijn eeuwige liefde komt dit tot ons. Hij klopt aan ons hart, opdat we opnieuw het voor Hem openen. En zullen breken waar nodig is met een werelds- en aardsgericht leven. Wat het hemelse leven in de weg staat. Als je je hart weer op Hem gaat richten. En voor Hem open, dan kan het niet anders, dan ga je hemels leven. Hij op de eerste plaats. Hij op de troon. En Hij is het waard. Die voor ons naar de diepste diepte is afgedaald om ons te redden. Hij is het waard dat Hij op mijn troon zit. En weet u wat zo mooi is? Te midden van alle ellende, dan is de vreugde in de Heer ook je toevlucht. En zie je uit naar het geluid van de bazuin. Want je hart verlangt naar Hem die spoedig komt. Ik zou zeggen, ga met blijdschap. De nieuwe week in. Op de hemelse weg die Hij je wijst. Hij zal je leven rijk gezegend maken. Met hemelse en aardse zegeningen. Want God zorgt immers voor ons. Als een liefhebbende vader. En kijk met mij. Vol verlangen uit naar het einddoel en de prijs van onze hemelse roeping. Het binnengaan, daar zongen we ook van. Het binnengaan in ons hemelse vaderland. En dat bijzondere moment dat de bruiloft van het Lam zal plaatsvinden. En we voor eeuwig met Hem verbonden zijn. Maranatha. Amen. Zullen we de Heere danken? Heere, we danken U dat U door uw woord en geest tot ons hebt willen spreken. En misschien was dat niet eenvoudig. Misschien heeft U ons blij gemaakt. Dat we zeiden, yes, dat is het. Misschien werden we onderkend aan het feit. Dat U niet meer op de troon zit. En dat er zoveel dingen zijn die ons in beslag nemen. Dat we eigenlijk geen tijd meer hebben voor U. Dank U wel dat U nog tijd voor ons heeft. En ik wil U bidden, heilig uw woord aan ons hart. Zodat we deze week in kunnen gaan. Als hemelse mensen. Dat het zichtbaar zal zijn. Op vakantie. Thuis. Op ons werk. In de gemeente, dat we dienstbaar zullen zijn en bruikbaar tot eer en glorie van uw naam. Amen.